Wat gebeurt er achter de gesloten deuren van de boardroom? Komt wat je ziet in bekroonde series als Succession overeen met de werkelijkheid? Als je dat wil weten, luister dan naar podcast Hollywood in the Boardroom. Met Gerben van Driel en boardadviseur Rob Huisman.
Ik zit er heel ongemakkelijk naar te kijken, want het is natuurlijk ook een persoonlijke afrekening wat je ziet.
Hollywood in the Boardroom is een podcast van BusinessWise. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. De evacuatie van Afghanen uit de hoofdstad Kabul komt op gang. Defensie stuurt extra militairen om Nederlanders en Afghaanse helpers te redden. Niels Klaas is onze politiek verslaggever. Niels, goedemorgen. Hoeveel Afghaanse helpers en Nederlanders zijn er inmiddels geëvacueerd?
Ja, vanochtend komt er een nieuwe update van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat kregen ze gisteren blijkbaar niet voor elkaar. Maar de optelsom is in ieder geval zo dat er 340 mensen zeker en waarschijnlijk tientallen tot misschien wel 100 meer al naar Nederland gebracht zijn. We weten allemaal dat die eerste dagen heel stroef liepen. Pas op woensdag begon de echte evacuatiemissie, toch een aantal dagen nadat Kabul was gevallen. Tot en met zaterdag waren er 135 mensen in veiligheid gebracht van de Nederlandse lijst, zoals het heet. Dat gaat er dus om Nederlandse Afghanen, hè, mensen met een Nederlands paspoort, maar ook bijvoorbeeld ambassadepersoneel. En dat liep dit weekend weer op, naar zeker 340 en dus waarschijnlijk veel meer. Dat is op zich goed nieuws, voorzichtig goed nieuws voor de Nederlandse missie.
Ja, 340, misschien dus nog meer. Maar hoeveel mensen moeten er nog geëvacueerd worden uit Afghanistan door Nederland?
Ja, heel veel meer. Want de afgelopen vrijdag kwam eigenlijk voor het eerst een aantal naar buiten over hoeveel Nederlanders daar nog zitten. Dat zijn er 700. Dus dat zijn de mensen los van het personeel op ambassades en mensen die missies hebben geholpen. Dat waren mensen die op bezoek waren in Afghanistan grotendeels. 700 dus. En dan heb je daar bovenop nog honderden mensen die bij missies Nederlanders hebben geassisteerd. Zoals je weet zouden we ooit alleen de tolken hierheen halen. Daar was veel gedoe over. Want waarom wel een tolk? Iemand die vertaalt, maar niet iemand die het eten op een kamp maakt of het kamp bewaakt. Nou, dat is onder grote druk van de Tweede Kamer is die groep dus vergroot. En dat betekent dat er nog zeker honderden exacte cijfers ontbreken. Misschien wel tot 1000 oplopend Afghaanse helpers moeten geëvacueerd moeten worden en hun gezinnen. Dus ja, je hebt het over sowieso meer dan 1000 mensen. Ja, die zitten nog daar en die moet je helpen.
En nu gaat de Defensie extra militairen sturen. Gaan zij bijvoorbeeld mensen uit de stad ophalen, net zoals dat andere landen doen?
Ja, je ziet daarover berichten. Hè? Bijvoorbeeld Amerikanen die vanuit een hotel eigenlijk een soort paneldienst opzetten met zwaar bewapende militairen die mensen ophalen in Kabul, hè? Iets verderop van het vliegveld, om die chaos maar te omzeilen. Ik zou zeggen, Defensie doet daar wat schimmig over nu. Ik vroeg het gisteren nog een keer specifiek van, joh, waarom gaan jullie niet iets verder om mensen vanuit de stad naar het vliegveld te helpen? En toen was dat handje helpen behoorde tot een van de mogelijkheden. Maar verder kunnen we niks zeggen in het kader van de veiligheid. Nu gaan er dus ook extra militairen naartoe. Dus mogelijk proberen ze ook iets te doen buiten het vliegveld. Maar ja, de Nederlandse militaire presentie is niet zo groot als die van de Amerikanen en de Britten bijvoorbeeld daar. Hè. Nederland heeft nu een groep van 60 militaire speciale eenheden. Daar komt nu dus wat bij. Maar dat is vooral eigenlijk, zo heb ik begrepen, om de mensen af te lossen. Hè, die al sinds woensdag daar volle bak bezig zijn. Dus het is niet zo dat extra inzet wordt, maar waarschijnlijk wordt het gewoon dat ze even kunnen rouleren. En achter de hand heeft Defensie dan nog 2 compagnies speciale eenheden hier paraat. Dat zou wel 200 tot 300 man zijn, een vrouw. En als je die inzet, dan heb je het denk ik echt over een extra activiteit daar. Maar voorlopig is het bescheiden.
Het opleiden van mbo-studenten blijkt een goede investering te zijn. Een geslaagde mbo'er levert de maatschappij 3 keer meer op dan de opleiding heeft gekost. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van beroepsopleider Curio. Rob Neutelings is bestuursvoorzitter van Curio. Rob, hoe meet je nou eigenlijk wat een mbo'er oplevert?
Ja, dat is best ingewikkeld. Daar kan ik een heel technisch verhaal over houden. Dat zal ik nu niet doen. Maar belangrijk is dat je een kostenbaatanalyse kunt maken. En dat betekent dat je kijkt van hoeveel levert het de maatschappij op en hoeveel moet je als maatschappij investeren. En wat blijkt nou? Als je 1 euro investeert, dan levert dat 2,80 euro op aan de maatschappij. En dan is natuurlijk de vraag, waar zit die 2,80 euro, of laten we gemakshalve maar even 3 euro aanhouden. Ja. Waar zit dat nou? Dat zit voor een deel in het salaris wat mensen verdienen. Maar het zit ook voor een deel in de besparing die je hebt, bijvoorbeeld op zorgkosten, op criminaliteitskosten. en dat type kosten. Want het blijkt dat mensen die een mbo-opleiding gedaan hebben en werken, minder kans hebben bijvoorbeeld om in de criminaliteit terecht te komen.
Ja, want welke groep heeft hier nu het meest profijt van?
Nou ja, als je kijkt, dan zie je dat er in het mbo best veel studenten zijn die uit een risicogezin komen. En dan is even de vraag, wat is een risicogezin? Nou, dat is een gezin waarin je eigenlijk de ontwikkeling van niet optimaal is. En dan moet je bijvoorbeeld denken, omdat er in dat gezin geweld is of alcoholisme, of dat het mensen uit het buitenland zijn die nog niet goed geïntegreerd zijn. Die mensen, als die een mbo-opleiding volgen, dat levert de maatschappij echt veel geld.
Geslaagde mbo'er levert dus 3 keer de investering op, of 2,8 keer, zei je eigenlijk net. Hoe staat het rendement ten opzichte van andere opleidingsniveaus, bijvoorbeeld hbo of een universitaire opleiding?
We hebben ons vooral gefocust op het mbo natuurlijk, want ik ben voorzitter van Curio opleider in West-Brabant. Als je het vergelijkt met het hbo, dan zie je ook dat daar rendement is. Alleen dat rendement ligt een beetje anders. Dat rendement zit vooral in de hoogte van de salarissen die afgestudeerden verdienen. Terwijl als je naar het mbo kijkt, gaat het vooral over het voorkomen van maatschappelijke kosten. En dat gaat dan over hogere zorgkosten die worden lager als mensen een mbo-diploma hebben. Minder kans om in de criminaliteit terecht te komen. En ook minder kans op werkloosheid. Dus daar zit vooral het verschil met het hoger onderwijs.
Ja. En als we dan nog even inzoomen op dat mbo-onderwijs. Zou je ook kunnen zeggen welke sectoren binnen dat onderwijs het hoogste rendement dan halen?
In alle eerlijkheid hebben we dat niet onderzocht, dus dat vind ik heel lastig om die vragen te beantwoorden. Maar wat je wel ziet, en daar is wel ander onderzoek naar gedaan, is dat er natuurlijk heel veel richtingen in het mbo zijn waar een grote vraag naar is. Denk aan installatietechniek, mensen in de bouw, hoveniers, zorg, horeca. En je ziet ook dat naarmate daar de vraag groter wordt, ook de salarissen stijgen. En dat helpt natuurlijk uiteindelijk in het rendement van zo'n mbo-opleiding.
Bestaande koopwoningen waren afgelopen maand maar liefst 16,3% duurder dan een jaar daarvoor. Het is de grootste prijsstijging sinds oktober vorig jaar. Wat betekent dat huizen nu 74% duurder zijn dan op het dieptepunt van de crisis in 2013. Stefan Groot is huizenmarkteconoom bij Rabo Research. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Nieuwe cijfers van het CBS en Kadaster laten wederom een prijsrecord zien. Wat kost nou een gemiddeld huis op dit moment?
Ja, bijna 4 ton. En wat echt schokkend is, is dat als we kijken naar de groei van de afgelopen tijd, dat in 1 maand tijd dat gemiddelde huis zo'n 10.000 euro duurder is geworden. Nou ja, daar is voor een gemiddelde starter is daar natuurlijk onmogelijk tegen op te sparen. Ja. In een jaar tijd is dat zelfs 55.000 euro.
Ja, want hoe groot is de groep starters die nog wel een huis kunnen betalen?
De exacte aantallen ken ik daarvan niet. En wat we zien is dat eigenlijk ook op de wat langere termijn dat aandeel eigenlijk een dalende trend vertoont. Dus het aandeel van zeg maar de doorstromers, hè, mensen die al een huis hebben en een nieuw huis kopen, dat wordt geleidelijk steeds groter. Wat alles te maken heeft met dat enorme woningtekort.
Ja, en naast die enorme prijsstijging is het op dit moment ook heel normaal om 50.000 euro boven de vraagprijs te bieden. Wanneer bereikt de markt het punt waarop mensen het gewoon simpelweg niet meer kunnen betalen?
Nou, wij denken dat eigenlijk al volgend jaar en zeker in de jaren daarop dat de prijsgroei gaat afzwakken. En wat je nu eigenlijk ziet zijn de effecten van een aantal maatregelen. Hè? Het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Toch nog weer iets gedaalde hypotheekrente. En natuurlijk de aantrekkende economie. Allemaal factoren die tijdelijk de ruimte voor starters, de financiële ruimte, weer wat hebben vergroot. Maar de huizen zijn er niet. Met als gevolg dat vooral de prijzen extra hard stijgen.
Ja, want dat zou die afschaffen van die belasting zou dat moeten tegengaan. Maar dat heeft het dus inderdaad alleen maar de prijs opgedreven.
Ja, we hebben een klein effect gezien. Dus het aandeel van starters is ietsje weer toegenomen met een paar procent punt. zo'n vrij geringe toename van het aantal starters dat nou een woning heeft weten te bemachtigen. Dus er zijn natuurlijk iets meer kans om te bieden ten opzichte van de beleggers, hè, die juist meer overdrachtsbelasting moesten gaan betalen. Maar zoals je al aangeeft, het is vooral in de prijzen gaan zitten, omdat de woningen er niet zijn.
Wat moet je nou als je hebt geen spaargeld en je hebt ook geen rijke ouders en je bent starter?
Ja, dit is volgens mij schetst u hier echt het dilemma van dit moment. Het is natuurlijk een van de grote maatschappelijke problemen. Hè. Mensen hebben toch bepaalde dromen in hun leven. Eerst de baan, dan huur je tijdelijk een woning. Nou, die woningen zijn nu enorm duur. Voor 1000 euro per maand is zeker in de grote steden is daar al weinig meer voor te vinden. Maar dan hopen mensen natuurlijk op enig moment toch die eigen woning te kunnen kopen. En ja, dat is heel erg moeilijk momenteel.
Ja. Moet er dan iets gebeuren op die huizenmarkt? Ook wat betreft de politiek? Of is het toch gewoon een kwestie van vraag en aanbod?
Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. De oplossing, maar dat is echt een lange termijn oplossing, is toch meer bouwen. Dus ik denk, er zijn ook veel initiatieven op dat gebied, maar dat is eigenlijk de enige mogelijkheid om structureel die betaalbaarheid van woonruimte te verbeteren. En kijk, korte termijn oplossingen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de overdrachtsbelasting, startersleningen, dat komt ook vaak langs. Dat lijkt misschien de starter te helpen, maar het probleem is dat natuurlijk starters ook met elkaar, met elkaar concurreren om de vrijkomende woningen. En dat verklaart dat je eigenlijk met die korte termijn oplossing heel weinig effect bereikt.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.